Hallo, ik ben Koen van Andenhoven en welkom bij aflevering 8 van Oog in Oog. Een podcast van Crelan Bank waarin we van onze gasten te weten komen hoe zij omgaan met geld. Wil jij ook meer horen van deze podcast? Abonneer je dan en zo hoef je geen enkele aflevering te missen. Daarnaast kan je ook steeds terecht op onze website www.crelan.be/geldwijs voor alle informatie over deze en andere podcasts van Crelan.
Er zijn veel mensen die denken dat artiesten altijd 's morgens opstaan en het eerste wat ze doen is kijken hoeveel subsidies er gestort zijn op hun rekening. Maar ik kan je verzekeren, ik heb in al die jaren nooit voor niets subsidies gekregen. Dus ik ben gewoon een kleine zelfstandige met een BTW-nummer. En in coronatijden, van de ene dag op de andere, moesten wij maar onze plan trekken. Enfin, we zijn erdoor gesparteld, hè, dus dat is op zich geen probleem. Maar toen heb ik die ene opdracht gedaan die ik anders nooit zou gedaan hebben.
Onze gast van vandaag is in de eerste plaats gekend als komiek, maar hij is ook van heel wat andere markten thuis. Zo studeerde hij af als master in de rechten en deed er nog een bachelor wijsbegeerte bovenop. Na zijn studies ging hij echter niet aan de slag in de boeiende wereld van het recht, maar startte hij in 1990 zijn carrière in de radio- en tv-wereld. Hij werd in de jaren die volgden als redacteur en presentator voor Studio Brussel, Radio Donna en de Nachtradio. Naast zijn werk voor de radio was hij ook betrokken bij tv-programma's zoals Now or Never, Rosa, Ombudsman en Raar maar Waar. Bij het grote publiek werd echter vooral bekend door zijn passage in De Slimste Mens ter Wereld. De immer populaire tv-quiz die hij in 2004 wist te winnen en zo de felbegeerde titel van Slimste Mens ter Wereld wist te bemachtigen. Daarnaast was hij ook een van de oorspronkelijke rechters in het humoristische programma De Rechtvaardige Rechters. In 2011 realiseerde hij trouwens een unicum door ook de allerslimste mens ter wereld te worden. En zo is hij tot op heden de enige deelnemer die zowel de slimste als de allerslimste mens wist te winnen. Maar daarnaast is onze gast natuurlijk een van de bekendste komieken in Vlaanderen. Hij stond in 1997 aan de wieg van het stand-up comedy collectief The Comedy Circus. In 1998 won hij met het gezelschap Bonjour Micro de Lunatic Comedy Award. En in de twee daaropvolgende jaren stond hij nog tweemaal in de finale van Humo's Comedy Cup. In 2001, 2002 en 2003 voerde hij oudejaarsconferences op met Anne Nelissen en Nigel Williams. En daarnaast toerde hij de afgelopen 20 jaar doorheen Vlaanderen en als enige Vlaamse komiek ook doorheen Wallonië met verschillende van zijn eigen comedyshows. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, schreef hij doorheen de jaren nog boeken, columns en theaterstukken. Welkom Bert Kruismans.
Dank u wel. Ik zag heel mijn professioneel leven voorbij komen, eerlijk gezegd. Dingen die ik zelf al een beetje vergeten was.
Ja. En hoe kijk je daar zelf op terug?
Ja, met plezier. Wat ik gemerkt heb, is dat ik ontzettend veel afwisseling heb gehad in mijn professionele leven. Veel meer dan in mijn privéleven, dat heel saai is, denk ik. Nooit geen voer was voor dag allemaal en zo. Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Maar ik heb al die dingen met heel veel plezier gedaan. En ik ben er eigenlijk overal een beetje aanstoelings ingerold. Mm-hmm. Toevallig, ik zat bij een studentenradio in Leuven, bij Radio Scorpio, en ik hoorde daarvan, ze zoeken redacteurs voor bij Studio Brussel. Ik ga eens gaan horen. Mm-hmm. En dan, ik stond in de mes, zoals ze dat toen noemden, het cafetaria van de VRT, met een andere collega van mij, en die kwam een oude studievriend van hem tegen, en zei van, ik ga beginnen bij een productiehuis, en ik zoek eigenlijk mensen om achter de schermen voor televisie te werken voor VTM. Ik zeg, ik wil wel eens komen kijken. Ja. En zo ben ik eigenlijk in alles wat ik doe, ben ik echt ingerold. In comedy ook. Het was mijn vriend Peter Perceval, die zei van, ik wil met iets beginnen, dat heet stand-up comedy. We kennen dat niet in Vlaanderen, maar in Nederland is dat al zeer bekend. En in Amerika en Groot-Brittannië is dat heel groot. En kom eens kijken en zeg mij wat je ervan vindt. En ik ben dan geweest en hij zei, wat vond je ervan? Ik zeg, ik vond het heel slecht. Wat ik zag, ik zeg, zelfs ik kan beter doen. Ja. En toen zei hij, oké, kom dan volgende keer gewoon mee.
Doe het eens.
En zo is dat allemaal, versta je? Dat is dat zo, de ene bal tikt de andere aan, zal ik maar zeggen. Ja. Zonder dat daar een vooropgezet plan achter zit.
Geen plan achter, ja. Nee, want het was inderdaad, ik heb ook in de inleiding gezegd, je hebt rechten gestudeerd, maar... Ja, daar heb je tot op heden denk ik niks mee gedaan. Je bent onmiddellijk eigenlijk in die tv-radiowereld terechtgekomen.
Ja, ik doe één ding. Eén ding doe ik in recht. En dat doe ik nu al 10 jaar. En ik moet die trouwens vandaag nog schrijven. Vandaag moet ik mijn 100ste column schrijven voor de juristenkrant. Omdat ik al 10 jaar columnist ben bij de juristenkrant. Okay, maar niemand weet dat, omdat dat een vakblad is voor juristen. En ze hebben mij dat 10 jaar geleden gevraagd om dat toch te komen doen. En dat is wel leuk, ik ben inderdaad niet actief in die juridische wereld. Nee. Maar het is toch leuk om op die manier met die wereld een beetje contact te houden. En dan merk ik dat ik toch wel, hoewel ik nooit actief was in die wereld, ben blijven denken als een jurist. Ja. Dat is iets wat je echt leert tijdens die opleiding. Je haalt de juristen er zo uit. Bijvoorbeeld nu onlangs de hele ophef rond de zaak van de influencer Acid. Van, mocht hij die dingen bekendmaken, die namen in verband met Sandadia. En het vonnis dat dan volgde. Dan merk je dat als iemand zegt van, ik weet het niet, want ik heb het vonnis niet gelezen, dan weet je dat dat een jurist is
een
die antwoordt.
Dus, ja. Terwijl dat andere mensen meer vanuit hun buik zullen antwoorden misschien.
Inderdaad.
Inderdaad. Nu, je zei daarnet, het is allemaal een beetje toevallig dat het op mijn pad gekomen is. Had je ergens toch de ambitie om in de tv-wereld of in de radiowereld actief te zijn?
Ja, zoals ik zei, ik was begonnen bij die studentenradio in Leuven en ik vond dat wel heel leuk om te doen. En ik was al wel met theater bezig en daardoor mocht ik af en toe voor een interview gaan bij de VRT. De top toen nog... Het was zelfs op het Flageplein in Elsene, in de iconische gebouwen van de BRT, van het NIR zelfs van vroeger. En ik zat daar en ik dacht van, dit is wel een leuke omgeving om te werken. Ja. En dit zou ik eigenlijk wel willen doen. Wat ik niet wist, was dat het nieuwe VRT-gebouw, of het andere VRT-gebouw aan de Rijerslaan, waar ze nu nog zitten, compleet anders was en qua architectuur niet echt veel voorstelde.
Ja.
En daar ben ik dan toch terechtgekomen in 1990. Maar radio is eigenlijk toch eerlijk gezegd altijd... Het is mijn eerste en ook mijn grootste liefde gebleven.
Ja.
Ik heb in 2004, 5, 6 heb ik nog mijn eigen radioprogramma gedaan met Frits van den Heuvel. Hebben een programma gemaakt op Radio 1, het Rijerscomplex. En ja, dat was ontzettend leuk om te doen.
En wat is dan voor jou de magie van radio?
Het leuke aan radio is dat je met, in tegenstelling tot televisie, dat je met ontzettend weinig middelen heel veel kan doen. Mm-hmm. Dat je echt een sfeer kan oproepen met een beetje soundscapes, hè, met een beetje geluid. En ook om mensen te interviewen op de radio, zoals wij hier nu zitten, heb je ontzettend weinig nodig. Terwijl op televisie, je bent op televisie ook heel snel afhankelijk van een hele ploeg rondom jou. Zeker bij die grote shows is dat een grote machine. En als er dan iemand is in die ketting die zijn job niet doet zoals het hoort, dan krijg je een slecht resultaat. En dat is natuurlijk frustrerend voor de mensen die in beeld komen.
Mm-hmm.
Toen wij de rechtvaardige rechters deden op Canvas, waren wij afhankelijk van de montage van het programma. Ja. Wij namen een uur programma op. Dat werd in 27 minuten uitgezonden. En dan ben je afhankelijk van de persoon die de keuze maakt bij de montage wat erin zit.
Mm-hmm.
Je kan onmogelijk met 10 mensen in die montagecel gaan zitten en mee beslissen van basisdemocratie werkt niet op televisie. Dus dat is een beetje het frustrerende aan televisie, dat je niet de controle hebt over wat er op het scherm te zien is.
Bij radio heb je die controle, of heb je dat gevoel van die controle
meer? Ja, inderdaad. Ja. Dat is het grote verschil, vind ik.
Nu, je zei daarnet, je haalde het eventjes aan. Ik heb ook theater gedaan. Je hebt natuurlijk ook comedy gedaan. Heb je altijd een idee gehad van op podium te willen staan? Was dat niet echt een kinderdroom? Of zat dat toch al een beetje in?
Dat zat er echt van in het begin.
Ja, toch.
De eerste keer dat ik betaald werd om op een podium te staan, was ik 14 jaar. Het was geen kinderarbeid, want ik werd betaald met balpennen. de tweede keer waren de balpennen. De eerste keer was met een snoepje. Dat heette toen Zip. Daarna is dat iets anders geworden. Van naam Zip is veranderd in, weet ik niet, Mars of weet ik niet meer wat. En het was ook keihard, want het was een soort snoepje, een reepje waarmee je elkaar de kop kon inkloppen. En de tweede keer, zal ik ook niet vergeten, werden we betaald in parkerpennen. Dat we elk een parker kregen.
Ja, de parkerpen.
En dat parkerpen, dat was zoiets.
Ja, absoluut.
Alleen, ik kwam thuis en wat bleek, in de verpakking van parker zat een wegwerppen.
Oei.
Ja, dus een pen van 2x niks.
Ja.
En dat waren mijn eerste stappen, zal ik maar zeggen, op het podium. En mijn eerste betaalde jobs.
Ja. Maar het zat er van jongs af aan in.
Ja, ja.
Nu, je hebt er een heel gevarieerd parcours op zitten van comedy, radio, tv, muziek ook, boeken geschreven. Ja, toch een bewuste keuze om zo afwisselend mogelijk te kunnen werken, zoveel mogelijk verschillende dingen te doen. Heb je dat nodig?
Ik denk dat dat één onbewust is, in de zin van inderdaad, dat is de aard van het beestje. Van, het zijn dingen die ik allemaal graag doe. Eén keer heb ik ook echt een economische afweging gemaakt. En dat was... 2008, 2009. Ik was toen al een tijdje bezig met die solo-shows. En ik had echt tussen 2002. Vanaf 2002 maakte ik eigenlijk om de 2 jaar een solo-show. Maar Vlaanderen is niet zo groot. Dus ik dacht van, dit kan niet blijven duren. Dit is gewoon... dit klopt gewoon niet. En dan heb ik 2 dingen geprobeerd. Dan ben ik naar Nederland gegaan. En ben ik naar Wallonië gegaan. En Er zijn meerdere collega's van mij die ook het geprobeerd hebben in Nederland of zelfs dit in Engeland geprobeerd hebben. En dan lukt het niet en dan zwijgen ze daar zedig over, wat ik heel goed begrijp. Ik heb wel een paar dingen gedaan in Nederland die niet zo slecht waren. Maar het is mij nooit echt gelukt om, om vaste voet aan de grond te krijgen in Nederland. Kijk, is dat erg? Ik weet dat niet. Ik had dat wel graag gedaan. Maar in Wallonië, gelukkig, is het zeer goed gelukt, zou ik maar zeggen. En dat heb ik wel allemaal een beetje doelbewust gedaan met het idee van, ik moet gewoon mijn rijkwijde uitbreiden.
Mijn horizon verbreden,
want met Vlaanderen alleen voor de rest van mijn leven mijn boterham verdienen, dat lijkt me geen goed idee.
Je hebt niet alleen comedy gedaan in Wallonië, je hebt ook... misschien wel weinig mensen weten, maar tv-programma's gemaakt.
Ja, radio en tv.
De Franstalige versie onder andere van Tournée General. Dat kennen we allemaal misschien nog. Ja. Het programma over bier. Ben je zelf ook een bierliefhebber dan?
Ja.
Voorstel van wel.
Ik was het zeker al en ik ben het ook wel door het programma nog meer geworden. We hebben daar twee seizoenen van gemaakt. Mm-hmm. Eigenlijk hetzelfde programma. Ja. Jean Blaute en Ray Cooks deden met hun oude oldtimer VW. Wij reden trouwens met diezelfde oldtimer.
Het was dezelfde wagen.
Ja, waarmee soms wij op dinsdag de opnames deden en Jean en Ray op woensdag en zo. Ja. En daardoor ben ik met heel veel brouwers in contact gekomen. Mm-hmm. Dat is een heel plezante wereld.
Nu, dat programma, de Franstalige versie van Tournée General, heeft je blijkbaar zelfs ook in een programma gebracht met de wereldberoemde kok Jamie Oliver.
Ja.
Kan je daar iets meer over vertellen? Want daar ben ik wel benieuwd naar.
Dat was een heel waanzinnig verhaal, eigenlijk. Dat is een heel waanzinnig verhaal. Ik werd gecontacteerd een week van tevoren of zo. Ja, Jamie Oliver komt volgende week naar Brussel om Belgische bieren te proeven in een competitie tegen Britse bieren. De Food Fight Battle of zoiets heette het programma. Van Channel 4 was het zeker. Ja, voor Channel 4 was het. En ja, we zoeken mensen om die bieren te proeven om in die jury te zitten. Ja, dat was een heel, heel vreemd verhaal. Eerst gingen we het in Leuven doen en dan plotseling een dag van tevoren werd het Brussel. En ik kwam daar aan en er waren nog wel een paar echt grote namen uit de Belgische bierwereld. En iedereen zat er zo van, weet jij wat dat we komen doen? Nee, ik weet het ook niet, maar iedereen nieuwsgierig. Zo van, wat gaat er hier gebeuren? Enzovoort, enzovoort. En het was op de Grote Markt van Brussel. En 20 minuten voordat we met de opnames gingen beginnen, ik had Jamie Oliver nog niet gezien, kwam iemand van de productie naar mij en zei, Bert, kom eens even. En ze nam mij apart. Ja, je ziet er goed uit en jouw Engels is goed. We zouden graag hebben dat je dit item presenteert. Ik zeg, maar wacht even, Jamie presenteert dit programma toch? Ja, maar in deze opname zal hij op de achtergrond staan bij de Britse ploeg enzovoort, enzovoort. Ik zeg, hebben jullie teksten? Nee, die hebben we niet. Heb je een scenario, een script? Nee, dat hebben we eigenlijk ook niet. Maar we zullen wel zeggen wat dat je moet doen. En 20 minuten later begonnen we eraan en dat was zo waanzinnig. Dat was op de Grote Markt van Brussel. Er was niks afgezet. Dus de mensen konden gewoon daardoor lopen, door die televisieset tot en met. Er waren Japanse toeristen, die hadden geen aandacht voor ons. Vooral die levende legende, zal ik maar zeggen, uit de Belgische bierwereld die daar naast mij stonden. Maar ja, Jamie Oliver stond daar, dus die Japanse toeristen wilden allemaal per se een selfie nemen met Jamie Oliver, terwijl wij aan het draaien waren voor televisie. Het was een zeer grote ploeg. Ik denk dat we hadden 5 camera's mee en 3 klankmannen, wat echt buiten de normen van een Belgisch budget valt. En er waren eigenlijk, plotseling stond ik daar en zei er iemand, oké, everybody is ready, yes, camera's running, yeah, sound, oké, action, Brett. Plotseling was ik Brett.
Ja.
Zo. En dan kwam er een regieassistent naar mij, terwijl we bezig waren aan het filmen, dan zei hij gewoon van, oké, Brett, now you do something funny. You do something funny, waar slaat dit in godsnaam op? Er waren 3 mensen, een regisseur, een producer en een regieassistent, die mij allerlei dingen kwamen in mijn oor fluisteren, wat ik moest doen, terwijl we bezig waren. Eigenlijk was dat een complete waanzin.
Een bevreemde ervaring.
En ondertussen, buiten beeld, stonden er 2 cameraploegen, Belgische, een Franstalige en een Vlaamse cameraploeg, te wachten. Want die hadden gehoord dat Bert Kruismans aan het filmen was met Jamie Oliver op de Grote Markt van Brussel. En dat Bert Kruismans een vast item zou krijgen in een programma van Jamie Oliver, wat compleet onwaar was. Maar die stonden dan weer te wachten voor een interview met mij te doen. Dus ja, dat zal wel... internationale showbiz zijn zeker, veronderstel ik. En ik heb toch wel 2 minuten staan praten met Jamie Oliver die
zelf,
dag.
Ja. Kijk, maar je hebt er een fantastisch verhaal aan overhoofd.
Ja, dat wel. Ja.
Goed, Bert, we zijn hier vandaag natuurlijk ook aanwezig om te praten over hoe jij omgaat met geld. Mm-hmm. Onze luisteraars die kennen het concept ondertussen. Ik ga aan jou 8 vragen stellen, vragen die ik aan elke gast stel. Ja, Mr. Pijlen, die jij omgaat met geld. En ik stel voor dat we niet langer treuzelen en overgaan naar de eerste vraag. Die vraag is, hoe heb jij met geld leren omgaan? Heeft iemand jou daarbij gestaan? Heb je dat zelf wat ondervonden?
Een beetje dubbel. Ik denk dat ik, zoals veel mensen, van thuis heb meegekregen, maar ik heb ook heel veel zelf moeten leren. En dat komt natuurlijk omdat mijn ouders... mijn vader was onderwijzer, dus die had een mooie vaste betrekking aan de staat. En mijn moeder is wel zelfstandige geweest. Die was handelaarster in lederwaren. Dat klinkt heel kinky, maar eigenlijk was het gewoon een heel kleine schoenenwinkel. Ja. Schoenen en boekentassen en lederen riemen, alles wat daar van leren is gemaakt. En je zou dan zeggen, oké, mijn moeder was zelfstandige, dus die heeft me dan toch wel de kneepjes van het vak geleerd, maar eigenlijk niet, want die hebben dat eigenlijk niet zo lang gedaan. Mijn ouders zijn gestopt met die winkel toen begin jaren 70 de BTW werd ingevoerd. Ja. En ik heb het pas achteraf vernomen, toen zijn er enorm veel kleine handelaars gestopt, omdat dat dus een extra administratieve last was. Mm. En die kleine winkels moesten toen al beginnen opboksen tegen de grote, tegen de ketens die opkwamen en de supermarkten en noem maar op. Dus die kleine buurtwinkel, zeker als het niet over voeding ging, maar zoals wij, die zijn er dan mee gestopt. Dus ik ben dan daarna zelfstandiger geworden. Vooral omdat er eigenlijk niemand ooit zo zot is geweest van mij te willen aannemen. Dus ik heb dat toch wel een beetje allemaal zelf moeten ontdekken. Ja. Dus ik denk dat ik een beetje een typische Belg ben. Een Belg praat niet veel over geld, heb ik de indruk. Ook niet met zijn eigen kinderen. Ja. Dus je krijgt eigenlijk van thuis uit meestal daar heel weinig over mee. Hè. Ja. Belgen praten zo over, je kent dat... De steen dat ze gebruikt hebben in de keuken. Hè? Maar als er zo twee dingen zijn waar Belgen met hun vrienden en zelfs met hun kinderen niet over praten, dan denk ik dat het seks en geld is. En in mijn geval was dat ook wel zo. Mm. Ik heb achteraf als kleine zelfstandige heel veel zelf moeten ontdekken.
En wanneer verdien jij voor het eerst geld? Wat heb je met dat eerste loon gedaan?
Ik studeerde en... zoals ik daar straks al zei, we waren echt sober thuis, dus ik had ook niet veel geld om als ik op kot zat enzovoort. Dus ik ging dan een beetje bijverdienen en ik herinner me nog dat ik bijverdiende door in Brussel, in Schaarbeek, moesten we enquêtes intikken voor die Marso was dat toen. Mm-hmm. Dus die enquêtes werden gemaakt nog op papier, want nu is het opa verteld en ik heb het over eind jaren tachtig. En... dus dat was nog niet met computers. Er waren al computers, maar wij moesten als jobstudent die ellenlange enquêtes overtikken in een computer. Zo eentjes en nulletjes invullen op in een computer. Dus eigenlijk echt bandwerken. Ja. En op het einde van de week, op vrijdagavond, werden cash betaald. Het was niet in zwart, want het was bij die Marso. Maar we werden cash betaald en het geld brandde in mijn zakken. En dan zeg je, en toen ging hij op café. Nee, toen ging ik naar de FNAC in Brussel boeken kopen. Ja. met dat zuurverdiende geld. En er is zelfs een boek bij, de geschiedenis van Rusland, dat ik dus meer dan 35 jaar geleden gekocht heb en nog altijd niet opengeslagen.
Nog altijd niet gelezen.
Dus echt wel, ik ging dus heel slecht om met mijn geld, blijkbaar.
Is geld eigenlijk ooit een drijfveer geweest in dingen dat je deed?
In een paar aparte opdrachtjes zo wel misschien. Mm-hmm. Dat je zegt van, zou ik dit doen als het niet zo goed betaald werd? Dan zou ik zeggen van, sommige dingen heb ik gedaan niet echt tegen mijn zin, maar als het voor de helft van de prijs zou geweest zijn, zou ik het niet gedaan hebben. Bijvoorbeeld in de coronatijd heb ik voor een bedrijf een presentatie gedaan. En het ging over groene energie. En die opdracht was een opdracht waarvan ik dacht van, stel dat we niet in coronatijden zaten. Hè, want dus, de theaters waren dicht. En plotseling,
alles was.
Zoals heel veel van mijn collega's, viel ik compleet zonder inkomsten. Inkomsten waren nul. En ik zat nog met een studerende zoon, wat weet ik allemaal, enzovoort. Dus het was toch wel even spannend op dat moment. En ik denk van, toen die corona er niet geweest, had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Maar er zijn veel mensen die denken dat artiesten altijd 's morgens opstaan en het eerste wat ze doen is kijken hoeveel subsidies er gestort zijn op hun rekening. Maar ik kan je verzekeren, ik heb in al die jaren nooit voor niets subsidies gekregen. Dus ik ben gewoon een kleine zelfstandige met een BTW-nummer. En in coronatijden, van de ene dag op de andere, moesten wij maar onze plan trekken. Enfin, we zijn er doorgesparteld, dus dat is op zich geen probleem. Maar ja. toen heb ik die ene opdracht gedaan, mm-hmm. die ik anders nooit zou gedaan hebben.
Okay. Ja. En ben je vaak met je geldzaken bezig?
Wel, zoals ik zei, ik ben een kleine zelfstandige en ik heb eigenlijk door schade en schande geleerd van dat je daar echt wel mee moet mm-hmm. bezig zijn. Er wordt nooit zomaar op het einde van de maand automatisch geld op mijn rekening gestort. Dus ik ben echt een zelfstandige qua mentaliteit, in zin van, ik wil ook niet alles uit handen geven en niet, ik wil zelfcontrole behouden en echt wel meester zijn van mezelf.
Ja.
Dus alles uitbesteden aan iemand anders en hopen dat hij mij dan maar voldoende geld geeft van wat ik verdiend heb. Mm-hmm. Ik bedoel, er zullen wel artiesten zijn die zo werken, ja, maar ik werk ook, ja. niet zo. Ik kan me dat niet voorstellen dat ik volledig de controle uit handen zou geven.
Dus je houdt een stuk bij jezelf, maar laat je op een bepaald gebied toch begeleiden?
Ja, ja, ja. Ik heb natuurlijk, zoals elke zelfstandige ook een boekhouder, je kent dat. En ik heb ook qua vermogen iemand die mij adviseert. Mm-hmm. Ook omdat ik dat thuis niet geleerd heb. Ja. Mijn mm-hmm. ouders konden mij daar niet in helpen. Ja. Als het gaat over wat ga je laten doen voor je pensioen enzovoort enzovoort. Dat zijn dingen die, ja, ik zei, mijn vader, ambtenaar aan de staat, mm-hmm. dus... Mijn vader is op dit moment al langer op pensioen dan dat hij ooit gewerkt heeft. Dat is heel fijn voor hem, ja. maar ja, als zelfstandige weet je dat je voor jezelf moet zorgen. Ja, absoluut, en dat je daar ja. met dat wettelijk pensioen niet zal komen. Dus ik ben niet van plan om morgen met pensioen te gaan, maar ik moet er wel mee bezig zijn. Mm-hmm. En op dat vlak moet ik me dan wel laten adviseren door mensen die daar gewoon veel meer van kennen dan ik
zelf. Die expertise hebben.
Absoluut. Ja, dat is zo.
Zijn er zaken waar je graag geld aan uitgeeft? En wat zijn dan de zaken die je niet graag geld aan uitgeeft?
Ik denk dat ik een heel zuinig mens ben. Ik denk dat ik op de momenten dat ik veel geld verdien, dat ik niet plotseling meer ga uitgeven.
Het uitgavenpatroon verandert dan?
Nee, dat denk ik niet. Mijn kinderen hebben dat in het verleden ook al gezegd, van dat mijn vrouw en ik, dat wij vrekken zijn. Ik zeg, ja, ik hoop het voor jullie. Dat betekent dat jullie later, dat ik niet bij jullie zal moeten komen bedelen als ik mijn rusthuis niet kan betalen.
Ja, klopt ook.
Ik denk niet dat ik... ik heb geen gat in mijn hand. Heb ik nooit gehad. Dus er zijn heel weinig dingen waar ik... dat klinkt saai, hè. Zo van, er moet toch iets zijn waar die mens zijn geld aan uitgeeft. Ik geef nooit te veel geld uit. Dat is zeker zo. Niet aan vrouwen, want dat mag ik niet van mijn vrouw. Niet aan auto's. En ik heb veel boeken in huis staan, maar het voordeel van boeken is dat die dingen tegenwoordig gewoon naar jou toe komen. Boeken zijn zo onpopulair geworden dat iedereen weet van, we hebben er te veel, of mijn vader is gestorven, of mijn vader gaat naar een rusthuis en hier staan een hele hoop boeken. We bellen Bert op
en
dan komen ze bij mij terecht. Nee, maar ik als ik ergens geld aan geef, dan is het aan leren. Aan leren, aan mezelf, aan boeken. Met vakantie gaan. Met vakantie gaan betekent niet dure cruises mm-hmm. of zo. Ja. Hè? Gewoon... een beetje zelfontwikkeling, ja. dat is. Maar voor de rest ben ik eigenlijk... Ik ben een heel slechte consument voor de ik ben heel slecht voor de Belgische economie. Maar dat zorgt ook voor een zekere gemoedsrust. Hè. Mm-hmm. Ik ben financieel onafhankelijk.
Ja.
Wil dat zeggen dat ik morgen met pensioen kan gaan? Nee, maar ik ben financieel onafhankelijk. Ik moet tegen niemand de dank u zeggen. Ik moet niemands mening achterna kweken, zal ik maar zeggen, omwille van de centen.
Ja.
Dus ik ben echt op dat vlak een zelfstandig iemand en dat is wel een prettig gevoel.
Hoe ga jij zelf om met eventuele druk en verwachtingen van de publieke opinie als het gaat om uitgaven die je doet of hoe je omgaat met geld?
Wel, ja, dat zal geen verrassing zijn als je weet wat ik hier net gezegd heb.
Voilà.
Ik ben een heel eigenzinnig iemand. Ik ben dat altijd geweest. Ik liep in der tijd met zwarte hoeden rond. Op het moment dat er niemand van mijn generatie dat deed. En je ziet dat ook aan mijn kleren. Hè. Ik bedoel, echt trendy is dat niet allemaal wat ik... Ik ben vooral een enorme reclamespot voor de kringwinkels.
Maar is dat... Want je zegt zelf, het is wat eigenwijs. Of is het gewoon jezelf zijn?
Ik kan enorm goed tegen alleen zijn en ik heb heel slecht... Ik kan heel slecht aarden in groep, echt zo mm-hmm. opgaan in een massa. Ik ga ook nooit naar massaconcerten, hè. Mm-hmm. Dus ik sta niet op Rock Werchter.
Te druk, ja.
ik ben een motorrijder, hè? En typisch voor motor, de meeste motorrijders zijn mensen die alleen rijden of met 2-3 mensen. Mm. Je hebt natuurlijk motorrijders die naar een rally gaan en dan zo bolletje, pijltje en alles mooi volgen. Maar eigenlijk is dat toch wel een kleine groep. Ik ga ook niet met groepsreizen mee. Dus alles wat ik doe in mijn leven is in mijn eentje of in een klein groepje, van mensen.
Ja, select gezelschap.
Ik denk dat soms, ik kan me voorstellen dat soms arrogant overkomt. Terwijl, voor mij heeft dat niks met arrogantie te maken. Mm. Dat is gewoon, ik voel mij zo goed in mijn vel. En daarom ook dat ik mij inderdaad geregeld afzonder als een kluizenaar in de Ardennen. Ik durf gerust tegen de stroom inzwemmen. En ik durf gerust mijn mening geven over iets, ook al als ik weet dat die mening niet zo populair is.
Mm-hmm. Heb je in het verleden financiële fouten gemaakt, volgens jezelf? En zo ja, wat heb je daaruit geleerd?
Ik heb vooral de fout gemaakt om er niet genoeg mee bezig te zijn. Mm-hmm. Ja. Ik heb in de jaren 90 een bedrijf opgericht met 2 vrienden van mij. En dat is een paar jaar goed gegaan en dan is dat slecht beginnen gaan. We hebben dat uiteindelijk goed kunnen afronden in de zin van het bedrijf is niet failliet gegaan. Ja. Wat ik ook geleerd heb is van als je zo'n bedrijf begint, moet je ervoor zorgen van in het begin dat je voldoende kapitaal bijeen geschareld hebt. We hebben gewoon onze eigen centen genomen, met z'n drieën. Het minimum kapitaal dat op dat moment nodig was. Wat bleek, een maand nadat we dat kapitaal hadden verzameld, zei een van onze drieën, maar eigenlijk moet ik mijn centen terug hebben, want ik heb het nodig. Ja. Dat is dus een hele slechte manier om een bedrijf te beginnen.
Ja, absoluut. Ja.
En dus dat bedrijf had niet genoeg geld, waardoor dat je van in het begin op achtervolgen bent aangewezen, waardoor je van in het begin begint dingen te doen en opdrachten aan te nemen die je eigenlijk niet wil doen. Ja. Dat zorgt voor heel veel stress. Omdat je gewoon de rekeningen moet betalen aan het einde van de maand. En we moesten ons personeel betalen, enzovoort, enzovoort. Ik heb daar een paar dingen uit geleerd van. 1, zorg ervoor dat je voldoende kapitaal in huis hebt als je dat doet. En de tweede is eigenlijk dat ik automatisch terug een eenmanszaak begonnen ben, daarna. En dat ik eigenlijk niet meer met andere partners in zee ben gegaan. En ook geen personeel heb aangeworven. Behalve 1. Ik heb 1 personeelslid, dat is mijn eigen vrouw. Ja. Maar ik heb dat echt doelbewust gedaan, omdat ik merk van het moment dat je verantwoordelijk bent voor werknemers, ligt er een enorme verantwoordelijkheid op je schouders.
Ja.
En dat zorgt ervoor dat je gebonden bent, dat je niet meer vrij bent, ook weer hetzelfde. Daar is de rode draad in ons gesprek. Dat je niet meer vrij bent om te doen wat je wilt, want je bent ook verantwoordelijk voor die andere mensen.
Je moet
mensen
verantwoording afleggen aan de mensen die op jou rekenen.
Ja, die op jou rekenen en die ook uiteraard elke maand hun loon willen hebben enzovoort enzovoort en hun vakantiegeld enzovoort enzovoort. Dus ik wou daar niet meer verantwoordelijk voor zijn. Zelfs niet in tijden waarin dat het zeer goed ging, dat er heel veel werk was en dat ik dacht van eigenlijk moet ik...
Dat er ruimte was om iemand aan te nemen.
Ja, heb ik dat toch niet gedaan.
Mm-hmm. Heb jij ervaring met beleggen? En zo is dat dan positief of negatief? Want je zei daarnet, ik laat me begeleiden daarvoor.
Ja. Ja, ik heb ervaring met beleggen. En die ervaring is begonnen in 2007. En ik weet niet of je je nog herinnert, 2008, wat er toen gebeurd is over de hele wereld. Dus plotseling was mijn beleggingsportefeuille, die stond op min 50%, denk ik. En dan een jaar later zat je met die subprime-crisis, huizencrisis enzovoort. Ja, eurocrisis en alles wat erbij komt. En de banken die genationaliseerd werden enzovoort enzovoort. Maar ik heb me dat niet beklaagd. Mm-hmm. Ja, ik ben een heel bescheiden belegger, in de zin van, ik ben ook geen actieve belegger. Mm-hmm. Dus het is niet dat ik aandelen zit te verhandelen de hele tijd. Ik ben een heel brave, typische Belgische belegger. Ik zit met mijn geld in fondsen. Hè? Mm-hmm. Dus daar valt eigenlijk heel weinig over te vertellen. Dat is bloedsaai. Maar iedereen weet, het zijn meestal die bloedsaaie dingen, als het gaat over beleggen, die het interessantste zijn.
Maar ik vind het wel heel interessant dat je zei van 2007, 2008, dat was
pittig, hè?
Starten met een valse noot, maar dat je niet gepanikeerd hebt, dat je gezegd hebt van oké, dit hoort erbij dan. Had je wel het gevoel van oké, dit hoort er ook bij? Als je belegt?
Ja, ik had, voor ik daarmee begon, me echt goed ingelezen. Mm-hmm. Want dat is ook zoiets dat ik echt van thuis niet heb meegekregen. Mm-hmm. Ik denk niet dat mijn vader is nooit verder dan een kasbon geraakt, denk ik. Mm-hmm. Wat typisch Belgisch is, hè. Wij zijn heel beleggingsavers, zal ik maar zeggen. Wij doen daar niet zo aan. Zeker niet de oudere generatie. Dus ik wist daar eigenlijk niks van. En ik heb mezelf heel goed voorbereid en ingelezen voordat ik die stap gezet heb. En dus ik dacht van, ja, oké, goed, dit kan gebeuren, shit happens.
Welke rol speelt de begeleiding dat je daar dan in krijgt? Welke meerwaarde biedt dat voor jou?
Het eerste wat ik deed was mezelf informeren, hè, door dingen te lezen van verschillende bronnen en daar dan zelf een selectie in te maken. En dan daarnaast zit ik bij een vermogensbeheerder die heel voorzichtig is, denk ik. En die echt de filosofie van Warren Buffett hanteert. En die zegt van, je moet echt een conservatieve belegger zijn. Dus ze blijven heel ver van alles wat dat crypto is en dat soort van dingen. Het is niet dat ik bij die mensen het bureau platloop. Soms zie ik die mensen 1 keer per jaar, soms 2 keer per jaar, maar dat kan ook 1 keer om de 2 jaar zijn zelfs. Omdat het niet echt nodig is. Ja.
Goed, Bert, we zitten al aan de laatste vraag rond omgaan met geld. En afsluiten doen we altijd met een toch een beetje een clichévraag misschien. Dat is, maakt geld gelukkig?
Ik denk dat geld een noodzakelijke voorwaarde is, maar geen voldoende voorwaarde. Nu komt de jurist in mij naar boven, want dat zijn termen uit de juridische wereld. Noodzakelijk wil ik daarmee zeggen, kijk, geld maakt niet gelukkig is volgens mij een uitspraak die vooral gebruikt wordt door mensen die zichzelf willen troosten. Door arme mensen die zeggen, ja, maar rijke mensen hebben het ook niet gemakkelijk. Hè? Dat kan allemaal wel zijn, maar kijk, als je dakloos aan het Centraal Station van Brussel ligt, met ongelooflijke tandpijn, dan ben je er niet veel mee om te zeggen van, rijk zijn maakt ook niet gelukkig. Dus er is echt wel een minimum dat je moet hebben om gelukkig te kunnen worden. Niet om gelukkig te zijn, maar om gelukkig te kunnen worden. Iemand die geen dak boven zijn hoofd heeft, die gewoon elke nacht vooral op straat moet slapen en die ongelooflijke tandpijn heeft, ja, bedoel, dan kan je toch niet gelukkig zijn? Dat is toch niet mogelijk? Dus er is een minimum volgens mij wat dat je echt wel moet hebben. Er zijn studies over gemaakt over vanaf welk bedrag, zowel in vermogen als in inkomen, dat mensen niet meer gelukkiger worden. En ik denk dat dat wel klopt. Dan klopt het cliché wel natuurlijk. Ja. Goede gezondheid is iets wat je voor een stuk kan afkopen, wat je kan verwerven met geld door, ja,
de zorg gewoon. Hè,
door de zorg.
Toegang tot zorg.
Toegang tot zorg. Door het feit dat je, als je zegt van, ik kan de winter doorbrengen 10 weken op een plek waar het veel warmer is dan in België en waar de lucht veel gezonder is dan in België, ja, dan kan je dat wel kopen. Hè, dan kan je die gezondheid wel kopen. Maar wat niet wil zeggen dat je met enorm veel geld 100% gezondheid kan
immuun
kopen.
Immuun ben je niet. Hè?
Nee. Immuun ben je niet. Voilà. Ja. Er zijn ook rijke mensen die COVID hebben gekregen.
Absoluut. Ja.
Dus in die zin klopt het cliché wel. En ja, ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die zeggen dat geluk enkel van hun spaarrekening komt. Wat dat je merkt is dat de mens een sociaal beest is en dat we ook tijdens COVID geleerd dat het contact met andere mensen zeer belangrijk is. Dus om een zekere gemoedsrust te hebben, moet je ook een zeker inkomen of een zeker vermogen hebben. Maar eenmaal dat je daarboven zit, hangt het echt van heel veel andere factoren af. En dat is iets wat ik ook zelf ondervonden heb.
Ja. Dat brengt ons eigenlijk al bij het einde van de vragen rond het omgaan met geld. Maar voordat ik je laat gaan, Bert, wil ik nog even terugkomen op de comedy, want dat is toch ook een belangrijk deel van je leven. Ik heb het ook in de intro gezegd, je bent ook een van de bekendere komieken, mogen we zeggen, in ons land. Maar als je nu de comedy scene vandaag vergelijkt met toen dat jij begon, hoe gigantisch hard is die veranderd? Of net niet?
Nee, die is gigantisch veranderd. Dat is zeker zo. Wat is er gebeurd? Enerzijds is het geprofessionaliseerd. Het genre is ongelooflijk bekend, heeft zijn plaats verworven in de culturele centra enzovoort. Ja. Het is geprofessionaliseerd, wat ook betekent dat het allemaal een beetje... Het is minder rock en roll geworden.
Berekender.
Ja, het is berekender. Het komt minder vanuit de buik. Ik denk dat je het heel goed kan vergelijken met muziek. Bij muziek spreken ze ook tegenwoordig, al heel lang, over de muziekindustrie. Hè? En het is ook begonnen met een paar gasten die hun gitaar vastnamen. Ja. Frank Zappa heeft daar een volledige LP over gemaakt. Eigenlijk Joe's Garage, van jongens die beginnen in 3 akkoorden spelen. En we zitten hier in de garage enzovoort. En dan wordt het echt een industrie met enorm veel ook enorm veel geld gaat dan naar de platenfirma's, gaat naar de managers, naar de concertpromotoren enzovoort enzovoort. Prince, waarvan we allemaal dachten dat dat een enorm getalenteerde, geslaagde, succesvolle artiest was, liet toch op een bepaald moment het woord, een teken voor slave op zijn wang tatoeëren. En zei van, ik ben de slaaf van de muziekindustrie. En het was bekend dat Prince was op tournee en speelde overal voor uitverkochte stadions of hele grote zalen voor sportpaleizen. En ging dan dezelfde nacht nog optreden in kleine clubs.
Voor wat extra.
Ja. Voor waar hij cash moest betaald worden. Ja, dat is niet omdat je dat wil, alleen omdat je dat plezant vindt. Hè? Om na zo'n groot concert waarbij je compleet leeg bent, nog eens een paar uur ergens in een klein zaaltje te staan spelen. Dus qua inkomsten en uitgaven en wie het geld binnenhaalde in die industrie, klopte dat niet helemaal. En ik merk dat we daar ook een beetje in zitten in de comedy. In Vlaanderen valt dat nog zeer goed mee, maar als je natuurlijk kijkt naar comedy in de rest van de wereld, enfin, ik kijk naar Frankrijk, wat ik een beetje ken, en de Verenigde Staten, dan zie je dat daar eigenlijk net hetzelfde aan het gebeuren is. En dat er trouwens ook in Vlaanderen jonge comedians zijn die vastgeklonken zitten aan die manager of aan dat bureau dat alles voor hen regelt. En dat zij gewoon maar op dat podium moeten gaan staan. Maar oké, tegen welke prijs? Enzovoort, enzovoort. Dus ik heb daar een beetje mixed feelings bij. Dat wil zeggen dat het vroeger, toen het rock and roll was, toch ook wel een klein beetje leuker was. Ja. Achter de schermen.
En was het volgens jou toen makkelijker om komiek te worden? Of is het volgens jou vandaag makkelijker? Omdat vandaag heb je natuurlijk toegang tot de social media, je hebt internet, je kan veel sneller, denk ik, een groot publiek bereiken, wat in jouw tijd natuurlijk was het effectief nog in de kleinere cafés of de kleine op het podium gaan staan en zo je namaken.
Ja, en zelfs beginnen optreden en de mensen die in het café die niet eens door hadden dat je aan het optreden was. Die zeggen van, die staat gewoon, maar die niet eens het genre kende. Echt meegemaakt allemaal in het begin. Wat wel makkelijker was, is, we waren gewoon met minder, we waren met minder comedians. Ja. En dus in die zin, ik vond het vroeger toch wel gemakkelijker eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik heb de indruk dat alles nu een beetje vast zit. En je moet nu bijna meer bezig zijn met de promo en heb je mij gezien op sociale media dan met het schrijven van teksten en het op het podium staan zelf. Ja. Iedereen is constant PR voor zichzelf aan het voeren. Mm-hmm. En dat, het echte werk blijft soms een beetje liggen, heb ik de indruk. Dus dat klinkt nu misschien oude ventenachtig, maar ik vond het vroeger wel leuker eigenlijk, eerlijk gezegd. Ja.
Want wat hij vandaag ook ziet, en misschien is dat een goede weerspiegeling van hoe dat de comedy scene toch gegroeid is, is dat hij vandaag ziet dat heel wat komieken gewoon ook tv-gezichten geworden zijn. Hè? Philip Geubels, William Boeva zie je heel vaak opdraven in allerlei programma's. Alex Agnew heeft een programma gehad. Ja. Is dat, denk je, volgens jou ook een gevolg van de toch steeds groter wordende comedy scene?
Kijk, er zijn mensen die natuurlijk verschillende talenten hebben. Hè? Niet allemaal, maar sommigen wel. Dus die televisie heeft ook constant nieuwe gezichten nodig. Mm-hmm. En die gaat hij dan zoeken in functie van het profiel, wat ze aan het zoeken zijn. En comedians zijn vaak, niet altijd, mensen die verbaal nogal sterk zijn en die dus ook passen in die televisieformats. Het is ook omgekeerd. Het zijn ook de comedians die staan te dringen, staan te springen, staan aan te schuiven om op die televisie te mogen. Omdat het een onderdeel van die PR is. Dus ze gaan niet naar televisie omdat ze televisie willen maken. Ze gaan naar televisie omdat dat een manier is om zichzelf te verkopen als PR-middel. Dus comedians en televisie vinden elkaar dan wel. En daar zit dan nog eens bij sommige comedians de bureaus tussen die zeggen van, als u mijn favoriete, mijn populaire comedian in jullie programma's wilt hebben, dan moet je er twee andere bij nemen, enzovoort, enzovoort. Ja. Net zoals dat in de muziekindustrie gebeurt. Dus Het feit dat het puur gaat over we brengen talent op televisie, dat speelt mee, maar het plaatje is toch wel ingewikkelder dan dat. Ja. Dus het is meer dan van zorg ervoor dat je goed bent en dan kom je er wel. Mm-hmm. Ik heb al ontzettend veel artiesten gezien, zowel comedians als mensen in de muziek, die ergens in een café zitten, dat je zegt van, maar die is ongelooflijk goed. En toch komt hij niet verder. Mm-hmm. Waarom is dat? Ja, omdat hij niet omringd is door de juiste mensen misschien, enzovoort. Ja. Enzovoort, die hem op de juiste weg kunnen zetten.
De puzzel moet altijd kloppen, denk ik. Ja, en als hij een stukje mankeert, dan...
Ja, en die puzzel is niet puur... Het is iemand met veel talent. Mm-hmm. Het is echt veel meer dan
dat. Ja, het is meer dan dat. Ja. Oké, Bert. Om af te sluiten deze aflevering, zijn er nog zaken die we van jou mogen verwachten in de nabije toekomst? Met wat ben je nog bezig?
Ik ben aan het prutsen, zoals altijd. Nee, ik ben een nieuwe theatervoorstelling aan het voorbereiden. Die gaat in première in Aalst. Hè. Noblesse oblige. Ik ben van Aalst. In de Werf in Aalst, een van mijn favoriete zalen, waarbij je heel dicht bij het publiek staat. Gaat 13 december in première. Kruismans staat weer recht. Zo heet het. Want het zal voor één keer veel over mezelf gaan. Ja. Dat mag wel eens na al die jaren. En waarschijnlijk komt er, maar dat is voor 2025, maar een nieuwe Franstalige show. Maar ja, goed, die gaat in Brussel in première in februari. Maar dat zal dan in het Frans zijn. Maar eigenlijk, waar ik nu als eerste op mik, dat is een nieuwe Nederlandstalige show. 13 december, Aalst, première. En er zijn nog tickets op dit moment.
Alright, bij deze. Ja, kijk, Bert, we kijken er alvast heel hard naar uit. Ik wil je ook nog eens bedanken voor je aanwezigheid. Ik vond het heel fijn dat je hier was. En nog enorm veel succes in alles wat je gaat doen. En wie weet tot 13 december in Aalst.
Ja, kom gerust langs.
Zo, dat was de 8e aflevering van onze podcastreeks Oog in Oog, waar we met onze gasten praten over hoe zij omgaan met geld. Wil je meer horen? Abonneer je dan op deze podcast en neem zeker ook eens een kijkje op onze website www.krelan.be/geldwijs om ook onze andere podcasts te ontdekken. In mei lanceren we een nieuwe aflevering van Oog in Oog met nieuwe, interessante gasten. Stay tuned!